Ja, Jezus overwon de dood. En dus mogen we leven vanuit zijn opstanding. Zijn leven wel te verstaan. En daarom zijn wij in hem meer dan overwinnaars. Zo zegt Romeinen 8. Ik wilde vanochtend met jullie naar het Bijbelboek Jesaja. Naar Jesaja hoofdstuk 6. En ter inleiding lezen we de eerste 13 versen. Jesaja 6, waar staat: in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervullende de tempel. De seraf stonden boven hem, en ieder had 6 vleugelen, en met 2 bedekte ieder zijn aangezicht, en met 2 bedekte hij zijn voeten, en met 2 vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol, zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roepende, en het huis werd vervuld met rook. En toen zeide ik: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde mijn mond daarmede aan en zeide: zie, deze heeft uw lippen aangeroerd. Alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. En daarna hoorde ik de stem des Heren, de welke zeide: wie zal ik zenden en wie zal voor ons henen gaan? En toen zeide ik: zie, hier ben ik, zend mij henen. En toen zeide hij: ga henen en zeg tot dit volk: horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen opdat het niet zie, met zijn ogen, nog met zijn oren horen, nog met zijn hart versta, nog zich bekeren en hij het genezen. En toen zeide ik: hoe lang, heren? En hij zeide: totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting verstrooid worden. Want de Heere zal die mensen verre weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog zal een tiende deel daarin zijn, en het zal wederkeren, en zijn om af te wijden, maar gelijk de eik, en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren op steunsel is, alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Ja, tot zover. Bekende woorden in het Bijbelboek Jesaja. Tenminste, daar ga ik vanuit, Jesaja 6. Want deze woorden staan bekend als de roeping van de profeet Jesaja. En Jesaja leeft ongeveer pak een beet 100 jaar voor Jeremia en Ezechiël. Dus ongeveer 100 jaar voor de Babylonische ballingschap, de wegvoering. En Jesaja spreekt hier over oordelen die zouden plaatsvinden. En met name over Juda en Jeruzalem. Zo staat er in ieder geval in de aanhef van dit Bijbelboek in Jesaja 1, de eerste vers. Hè? In het gezicht van Jesaja, de zoon van Amos, het welk hij zag over Juda en Jeruzalem. In de dagen van Uzzia, die koning, die daar stierf in Jesaja 6. En vervolgens begint het gelijk met in vers 3, vers 2. Ik heb kinderen groot gemaakt en verhoogd, maar ze hebben tegen mij overtreden. Dus dat is eigenlijk gelijk de strekking van het Bijbelboek Jesaja. En dan komt hij ook tot de kern in vers 3. Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib zijns heren, maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. En hoewel het een volk van priesters zou moeten zijn, een priesterlijk koninkrijk, een volk wat de wet des Heren zou bewaren en zou onderwijzen, hadden zij geen kennis. En door dat gebrek aan kennis zou dat volk vergaan. En het oordeel over, er staat hier Israël, maar het wordt bedoeld Juda en Jeruzalem, luidt dan dat de stad verwoest zou worden en dat het volk verstrooid zou worden. En uiteindelijk gebeurde dat natuurlijk in de Babylonische ballingschap, maar wanneer we dit boek iets minder oppervlakkig zouden bestuderen, dan blijkt dat daar achter veel meer verscholen gaat. Dat is Jesaja, oordeel dus. Maar het is ook Jesaja die spreekt over een nieuw begin. Over iets nieuws dat zou aanbreken. Het is Jesaja die wel eens de evangelist onder de profeten wordt genoemd. En ook daar hebben we een bekend hoofdstuk, hè? Jesaja 40, een paar bladzijden verder, waar wordt gesproken over troost. Troost, troost mijn volk, zal uw lieve God zeggen. Vernieuwing dus, vertroosting. En u moet weten dat vertroosting in de Bijbel altijd iets nieuws in de plaats van het oude is. Stellen. Iets beters in de plaats van het oude brengen is. Dat is wat troost is. Wij kennen het in het Grieks als parakaleo, vertroosten. En deze troost wordt in verband gebracht met een goede boodschap. Zo lezen we bijvoorbeeld in vers 9. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zegt de steden van Juda, zie hier is uw God. Dus dit volk zou in de toekomst weliswaar alsnog vernieuwd worden, zou deel krijgen aan de vertroosting van de Heere. Zij zouden deel krijgen aan het nieuwe verbond en dus in de praktijk deel krijgen aan het evangelie. En dit verkondigen van goede boodschap is dus niets anders dan het verkondigen van het evangelie. Bazar, zoals er in het Hebreeuws staat. Verkondigen van het goede woord. En daar staat Jesaja dus ook bekend om. Na het oordeel zou er bekering komen. Jesaja staat ook bekend dus om het overblijfsel, het gelovig overblijfsel, wat vele malen hier genoemd wordt. We lazen het ook in Jesaja 6. Er zou weliswaar oordeel komen, maar een tiende deel zou daarvan wederkeren. En zo wordt het op vele plaatsen aangehaald in dit Bijbelboek. Alleen de moeilijkheid van dit Bijbelboek is dat er geen sprake is van een chronologische volgorde. Dus je moet dit boek als één geheel bestuderen. Je moet het van voor naar achter lezen en dan zien wat voor schilderij, wat voor plaatje er geschetst wordt. En zo werkt dat eigenlijk met al die profetieën hier, met Jeremia en Ezechiël is dat niet anders. Je kunt dat niet zo van A tot Z lezen. En dat maakt het soms wat lastig. Maar desalniettemin is Jesaja het boek van oordeel en herstel. Zijn naam betekent dan ook redding van de Heere, Jesaja, redding van de Heere. En in die naam zit het werkwoord Yasha verborgen. En dat betekent zoveel als verlossen of redden. En de eerste keer dat dat werkwoord voorkomt in de Bijbel, dat is in Exodus 2 vers 17. Toen Mozes in het buitenland was, toen hij gevlucht was voor de Egyptenaren, toen kwam hij op een gegeven moment in Midian en toen kwam hij bij een kudde. Ja. En dan staat er in vers 17, toen kwamen de herders en zij dreven haar van haar. Doch Mozes stond op en verloste ze en drenkte haar kudde. En dit verlossen, dat is Yasha. Mozes de verlosser. Hij is ook een type van Christus. En net zo goed is Jesaja dat. En daar komen we misschien nog op, niet alleen een type van Christus, maar een type van Christus, inclusief de gemeente. Dat is waar Jesaja over spreekt. Maar dat is bij Mozes niet anders. En een andere plaats, volgens mij is dat de derde keer dat het woordje voorkomt, dat is in Deuteronomium 20 vers 4. Wanneer de Heere tot het volk spreekt, dan staat er, want het is de Heere uw God die met u gaat om voor u te strijden tegen uw vijanden en u te verlossen. Dat is wat de Heer zou doen. Niet alleen toen, maar ook nu. Wij zouden ons vertrouwen op hem stellen, omdat hij voor ons strijdt en hij ons zou verlossen. Yasha, Jesaja dus. En hier in Jesaja 6 vinden we dan woorden van oordeel, maar vervolgens ook van verlossing. En het is Jesaja die dan naar voren wordt geschoven van, zie hier ben ik, zend mij. Laat mij woorden van verlossing spreken. Hier in Jesaja 6. En letterlijk is het weliswaar dan de roeping van Jesaja. Maar de vraag is aan ons als gelovigen levend in deze dagen. Maar waar gaat het over? Wat zei hij dan? Wat wil de Heer daarmee zeggen? En wanneer we Jesaja 6 dan bestuderen, dan zijn er een aantal belangrijke kenmerken, een aantal markeringspunten waar we op zouden moeten letten om te begrijpen waar het over gaat in Jesaja 6. En het eerste markeringspunt wat ik zou willen noemen is de dood van Uzzia. Gelijk in het eerste vers waar staat: in het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik de Heere zittende op een hoge en verheven troon. Want dat tekent de achtergrond van Jesaja 6. Koning Uzzia stierf. Maar wat betekent de naam Uzzia? Dat betekent zoveel als de Heere bekrachtigt. De Heere bekrachtigt. En in de naam Uzzia zit het werkwoord azas. Azas. En dat betekent zoveel als sterk zijn of krachtig zijn. Denk bijvoorbeeld aan Boas. Daar zit het ook in. En Boas betekent de komende in kracht. Of de komende in sterkte. Of de komende in heerlijkheid. Boas. En dit is Uzzia. Daar zit datzelfde werkwoord in. Alleen Uzzia stierf hier. Dus wat betekent dat? De kracht, de sterkte, de heerlijkheid zou verdwijnen. Verdween. Hij viel juist weg. Waar Boas komt en verschijnt, daar verdwijnt hier Uzzia. De kracht verdwijnt. En ja, het bruggetje is gauw gemaakt voor degene die 2 Samuel 6 kennen. De naam is eigenlijk nagenoeg hetzelfde als Uzza of Uzza. U weet in 2 Samuel 6, David wilde de ark terughalen van de Filistijnen, want die waren hem liever kwijt dan rijk, hè? Dus de ark zou terugkomen en hij zou naar Jeruzalem gaan. En die ark werd op een nieuwe wagen geplaatst. En daar waren de 2 mannen, Uzza en Achio, of Aio, hoe je het ook wilt uitspreken. En zij zouden die wagen leiden. Maar wat gebeurde er? De runderen struikelden en Uzza strekte zijn hand uit om de ark te redden. Nou ja, de ark was gered, maar wat gebeurde er? Omdat hij de ark des Heren had aangeraakt, stierf hij. En dat is eigenlijk precies hetzelfde plaatje. En dan zonder daar heel erg nu op in te gaan, wat daar gebeurde. De heerlijkheid, hè, dat wordt uitgebeeld in die ark des Heren, die zou naar Jeruzalem gaan. Het koninkrijk zou aanbreken en zou uitgebreid worden en verschijnen in Jeruzalem. Maar onderweg ging er iets mis. De runderen, het Joodse volk, of hier zoals in Jesaja, Juda en Jeruzalem, struikelden. Maar daar was een redder, Uzza. Een sterke was dat. Hij staat naast Achio, de broer. En hij strekte zijn hand uit. En hij redde de heerlijkheid. En hij betaalde dat met zijn eigen leven. Toch? Omdat zij struikelden. Maar hij redde de ark. En vervolgens is de ark wel gered, maar Uzza verdwijnt. En laat Uzza nou staan voor koningschap. Koning Uzzia, de heerlijkheid. Hij verdwijnt. Maar er bleef nog een broer over. En wie is de broer van de koning? Ja toch, Achimelech. Die zegt ook, mijn broer is koning. Hè? Maar die ander was priester. Toch? De priester blijft dan achter. De heerlijkheid zou verdwijnen, maar de priester blijft achter. En de ark gaat vervolgens niet naar Jeruzalem, maar eindigt in het huis van Obed-Edom. Verborgen. Nou, en dat is precies de situatie in onze dagen. De heerlijkheid is verdwenen uit het land, uit het volk, en is terechtgekomen ergens anders in het buitenland. Maar in de toekomst zal die ark, die heerlijkheid, alsnog naar Jeruzalem gaan. En dat wordt hier in Jesaja 6 ook uitgebeeld. En dat begint dus met de dood van koning Uzzia. De heerlijkheid zou verdwijnen. Maar uiteindelijk zou er een overblijfsel bewaard blijven. Maar in de tussentijd vinden we dan die heerlijkheid, en daar komen we dan zo nog op, die heerlijkheid die beschreven wordt, niet in het land, maar in een visioen van Jesaja, in het verborgene dus. En niet in een paleis, maar in een tempel. Dat is het plaatje wat dus geschetst wordt. En dan kom ik bij het tweede markeringspunt. Ik heb het eigenlijk al genoemd. En dat is vanaf Jesaja 6 vers 10. Daar wordt dus gesproken over een oordeel. Want zoals ik al net zei, als je oppervlakkig leest, dan zou je dit in verband kunnen brengen met de Babylonische ballingschap en alle gebeurtenissen die het land zouden treffen. Zoals nadrukkelijk beschreven door Jeremia en Ezekiel. Maar wanneer we dit vers lezen, toen zeide hij, ga heen in vers 9 en zeg tot dit volk, horende hoort maar verstaat niet en ziende ziet maar merk niet. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar enzovoorts. Nou, in mijn Bijbel staan er allerlei verwijzingen onder. Dus waarschijnlijk in uw Bijbel ook. Laten we de twee eventjes opslaan. In Johannes 12 bijvoorbeeld. Dat betekent, als dit in het Nieuwe Testament voorkomt, in de Evangelie, dat het in ieder geval een toepassing heeft in die dagen. En dat is altijd de moeilijkheid met profetie. Je bent geneigd om gelijk te vragen van wanneer is dat dan, als je een profetie leest. Maar profetie is in principe niet gebonden aan tijd. Profetie staat boven de tijd. Profetie wordt wel ingebed in andere profetieën en daarmee kun je afvragen wat is er eerst, in welke volgorde is het. Maar profetieën hebben vaak meer dan één vervulling. En het meest bekende voorbeeld is de profetie van Joël 2, aangehaald door Petrus in Handelingen 2. Dan zegt hij, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Ik zal van mijn geest uitstorten over alle vlees enzovoort. Maar dat is in Handelingen 2. Maar lees je Joël 2, dan weet je dat het over de dag des Heren gaat en dat dat nog een toekomstige vervulling wacht. En zo zit het met profetieën. Ze beginnen op een gegeven moment vervuld te worden, maar de uiteindelijke vervulling ligt meestal in de toekomst. Of je zou het op een andere manier kunnen zeggen. Zo is bijvoorbeeld het Bijbelboek Matteüs opgebouwd. Profetieën hebben zowel een vervulling in de vijfde bedeling als in de zesde bedeling. Alleen in onze dagen worden al die profetieën verborgen vervuld in de verborgenheid. Nou, en zo is het ook met de profetie van Jesaja 6. Lezen we in Johannes 12... bekende woorden, dan spreekt de Heer over bijvoorbeeld het tarwekorrel die moet sterven en al zoveel vrucht zou voortbrengen. En dan blijkt het te gaan over zijn dood en opstanding. En dat hij door de dood heen vele zonen tot de heerlijkheid zou leiden op die wijze. Dus het gaat over zijn opstanding. En dan krijg je die bekende vraag van de Grieken van, wie is die zoon des mensen? Hè? En dan staat er uiteindelijk in, ik lees maar even vanaf vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nochtans geloofden zij in hem niet. Opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd, dat hij gesproken heeft, Heere, wie heeft onze prediking geloofd en wie is de arm des Heren geopenbaard? En daarom konden zij niet geloven, terwijl Jesaja wederom gezegd heeft, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Nou, en dat was ongeveer aan het einde van de 69ste jaarweek. En dan zou iemand kunnen zeggen van, zie je wel, het volk is hier verhard en dit is de vervulling van de profetie van Jesaja. Ja, dat zou kunnen. Maar er zit hier een extra moeilijkheid in, want de evangeliën staan vol met geforceerde vervullingen van profetieën. En ja, het is verder niet mijn onderwerp nu, maar al deze gebeurtenissen geven uitdrukking aan wat er zou gebeuren na de opstanding van Christus. Dat neemt niet weg dat het hier zo was, maar het is nog niet de uiteindelijke vervulling van de profetie van Jesaja. Want toen de Heer stierf aan het kruis, zei hij, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Blijkbaar was dat niet het punt waarop hun ogen toegesloten zouden worden en zij niet deel konden krijgen aan de zaligheid. Zij zouden niet de Heer Jezus, de Zoon des Mensen, afwijzen, want dat zou hun vergeven worden. Het probleem wat zij daarna creëerden was dat zij de opgewekte Christus verwierpen. De Zoon van God. En dat vind je terug in het Bijbelboek Handelingen. En gaan we door naar Handelingen 28, want daar wordt deze profetie dus nog een keer aangehaald. Overigens ook in Romeinen, maar daar gaan we nu niet heen. Want daar vinden we de apostel Paulus uiteindelijk in Rome. En nou, daar kreeg hij bezoek. En van dat bezoek staat er in vers 24. En sommigen geloofden wel, hetgeen gezegd werd, maar sommigen geloofden niet. Ja, dat is wat het woord doet. Je neemt het aan of je verwerpt het. En zo hoort dat ook. En tegen elkander oneens zeiden, scheiden zij. En als Paulus dit ene woord gezegd had, namelijk wel, heeft de Heilige Geest gesproken door Jesaja, de profeet, tot onze vaderen, zeggende, ga heen tot dit volk en zeg, met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan, en ziende zult gij zien en geenszins bemerken. Want het hart van dit volk is dik geworden, en met de oren hebben zij zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan, opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zij zich bekeren en ik hen genezen. Het zij u dan bekend, dat de zaligheid Gods de heidenen gezond is, en dezelfde zullen horen. Nou, en hier vind je de vervulling van de profetie van Jesaja. En wat gebeurt er dus? Waar aan de ene kant het volk, zeg maar Juda, de stad Jeruzalem, officieel het evangelie van de opgewekte Christus en zijn heerlijkheid afwijst, daar staat dat de heidenen deel krijgen aan de zaligheid. En dat is precies wat er in de tussenliggende verse van Jesaja 6 vers 1 tot en met pakkenbeet 9, 10 staat beschreven. Dat is onze tijd. Namelijk hoe wij in het verborgene deel krijgen aan de zaligheid. En trap niet in de val door te zeggen dat Juda daar geen deel aan kan krijgen. Het gaat om individuele mensen. En ieder die het woord hoort en het aanneemt, krijgt deel aan die zaligheid. Maar het is wel in het buitenland. Als je vraagt van waar is de Heer? Nou, niet daar. Dat zal pas in de toekomst zo zijn. Nou, terug naar Jesaja 6. Want we vinden dus onze bedeling. En Jesaja neemt als het ware de plaats in van dit woord. En als dat handen en voeten krijgt, dan neemt hij de plaats in van Christus en de gemeente. Want zowel de Heer haalt dit aan als Paulus. En Paulus is een type van de gemeente, of zou ik mogen zeggen het lichaam van Christus. Degene die het woord handen en voeten geeft. Dat is wat Paulus uitbeeldt. Nou, en hier in Jesaja 6 vinden we dan vervolgens in het plaatje een troon beschreven. Een troon, een hoge en verheven troon. En de Heere zit daarop en zijn zomen vervullende de tempel. Dus de koning is als het ware gestorven, Uzia. En de priester hebben wij nu over, Melchizedek dus. En hij leeft en hij zit op de troon. Jezus overwon de dood. Maar hij zit in een tempel. Hij zit op een hoge en verheven troon in de tempel. En vervolgens zijn zomen vervullen dan die hele tempel. Die zomen, die, als je dat nazoekt, dan kom je gelijk bij de priesterkleding terecht. Hè? Dus ja, het ligt er nogal bovenop dat we hier weliswaar met een koninklijk iemand te maken hebben, maar het is de priester, de koningpriester. Degene die verenigd is onder het nieuwe verbond, die ene. Namelijk de Heer Jezus Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Kijk, dat is nog eens een titel. Een eretitel. Alleen hij is dus verborgen en hij zit op de troon in de hemel. Maar zijn zomen vervullende de tempel. En dat woordje tempel, dat is het Hebreeuwse woordje hekol. En de stam van dat woord is onbekend. Ja, je kunt het dus vertalen met tempel, maar als je het letterlijk bekijkt, dat woordje, dan is het ha-kal. En dat betekent de tempel, het alles. Kal is alles en ha is de, het alles. De of het. Dus hij heerst over het alles. Zijn heerlijkheid zou het alles vervullen. Dat is de positie van Christus in de nieuwe schepping. En daarom staat er bijvoorbeeld ook in vers 3, wanneer die serafs roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Ischaren, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat spreekt vooruit over hoe de hele schepping met zijn heerlijkheid vervuld zou worden. Of zoals Petrus zegt in 2 Petrus 3, wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid heerst. Maar dat betekent dat zijn heerlijkheid de schepping vervult. Dat hij centraal staat. Dat, zoals in Openbaring staat, dat de aarde of de stad het licht van de zon niet meer nodig heeft, want hij is ons licht. Daar spreekt het over. Heerlijkheid dus. En hier is het de tempel, maar uiteindelijk zal heel de schepping een tempel zijn. Een huis des Heren. Want hij woont niet in een tempel met handen gemaakt, maar in zijn eigen schepping. En hij maakt een nieuwe schepping. Alleen, de tempel is wel een beperking in onze dagen. Denk bijvoorbeeld aan Openbaring 11. Meet de tempel, maar laat de voorhof uit. Het is een beperking. Of zoals in de dagen van Salomo een tempel werd gebouwd en een paleis, gaat het hier alleen over de tempel. Dus alles wijst op dat priesterschap. Het wordt beperkt als het ware. En het is ook nog eens verborgen in een visioen. En visioenen in het Oude Testament of dromen hebben altijd op een of andere wijze te maken met onze dagen. Je kunt er dus ook altijd onderuit. Het blijft verborgen voor degenen die niet willen. Deze tempel, ja, voor ons is dat makkelijk. Komend vanuit het Nieuwe Testament is dat niets anders dan Christus en de gemeente, hè, die nu gevormd wordt. Want Efeze 1 bijvoorbeeld, hij vergadert nu alles wat in de hemel is tot één. En zo zouden wij in Christus alles in allen zijn, toch? En in de toekomst zal God zijn alles in allen. Maar hij verzamelt nu hetgeen dat boven is. Hij verzamelt nu een volk voor zijn naam in de hemel, in het verborgene. Hij beperkt zich nu dus tot de hemelse dingen. En laten we toch eventjes lezen wat daar over die tempel dan staat in Efeze 2. In dat plaatje, hier in Jesaja 6, vanuit de tempel. Daarover spreekt Paulus. Heel snel, hè? In Efeze 1 staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Dus dat is de positie van de gemeente. Of je het je voor kunt stellen, dat doet er niet toe. Dat is onze positie. En we zouden leren wat dat is vervolgens. Maar er staat in Efeze 1 vers 10 dat hij in de bedeling van de volheid der tijden, dat is in zijn wederkomst, dat hij dan wederom alles tot één zou vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op aarde is. Maar nu in onze dagen beperkt hij zich tot de hemel. En dus staat er in Efeze 2 vers, de eerste zes versen, maar in vers 6 staat er dan uitdrukkelijk dat wij niet alleen met hem zijn opgewekt, maar dat wij mede met hem in de hemel gezet zijn in Christus Jezus. Dat is de positie van de gemeente. En daarom staat er in Openbaring 11 van meet de tempel, maar laat er voor of uit. Voor degene die Openbaring 11 kennen. Dat beperkt zich dus in onze dagen. En in de toekomst komt die voor of erbij. Maar hier is alleen de tempel. En wij zijn in de hemel gezet. En vervolgens, als je je dan afvraagt hoe zit dat dan, via de aardse lijn, nou dat is vanaf vers 11 ongeveer. En dan blijkt dat door het evangelie Jood en Heiden of 2 en 10 stammen in hem verenigd zijn in één lichaam, de gelovigen weliswaar te verstaan, en die gelovigen die worden dan verzameld stuk voor stuk en gebouwd als levende stenen tot een tempel. Want staat er vanaf vers 19, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Dus van mensen in Adam zijn wij geworden nieuwe schepselen in Christus, zoals ze net gezegd werd, eerstelingen in Christus. En op basis daarvan zijn wij huisgenoten Gods en worden wij gebouwd op het fundament der apostelen en profeten waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Dus wij worden als gelovigen gebouwd tot een huis, tot een tempel. Op welke of in welke het hele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere. Nou, daar heb je de gelovigen. Eén met Christus, maar niet hier op aarde. Ook al komen wij hier samen om 10 uur en zijn we ook weer weg om, hoe laat is het, 12 uur? Nee, wij worden gebouwd tot een, zoals hier staat in vers 22, tot een woonstede Gods in de geest. En dat is precies wat Jesaja zag. Hij zag die woonstede Gods in de geest. En daar bevindt zich dus de heerlijkheid van Christus. En daar bevindt zich de Heer Jezus Christus als de hoge priester zich op de troon. En tot hem zouden wij naderen volgens Hebreeën 4, enzovoort. Nou, en zijn zomen vervullen dus de hele tempel. Ik laat het maar voor wat het is. We gaan, want hier is natuurlijk heel veel over te zeggen. Maar er zijn nog een aantal attributen in Jesaja 6 die noemenswaardig zijn. En het eerste is in Jesaja 2 dat er van die serafs voorkomen. In Jesaja 2 of 6 vers 2 staat, in die tempel dus, in die positie die net beschreven is door Paulus, als zijnde de positie van de gemeente in de hemel, daar bevinden zich serafs. En in ieder had 6 vleugels en met 2 bedekte. Ieder zijn aangezicht en met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. En die serafs roepen dan, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dus die serafs die spreken. Die serafs die roepen iets. Ja, we weten niet echt wat het is, hè? Een seraf. Ik weet niet of iemand hier wel eens een seraf heeft gezien. Of als huisdier heeft. Het wordt namelijk op andere plaatsen vertaald met slang. Of draak. Misschien dat iemand er een gevangen heeft, hè? Want ja, Loch Ness en zo, dat zijn ook allemaal van die vage dieren. Maar bijvoorbeeld in Jesaja 14 vers 29, daar vinden we ze ook, hè, serafs. En dan zijn het slangen of draken, ik weet niet precies wat er staat. Maar het zijn in ieder geval niet bestaande wezens. En dan, als ze wel bestaan, dan hebben wij er geen weet van in ieder geval wat het zijn. En in de Bijbel komen we vaak dit soort dieren tegen. En in de geschiedenis of in de mythologie komen we ook van dit soort dieren tegen. Dan heten het mythische hybride dieren. Mythische hybride dieren. Ja, bijvoorbeeld, misschien kennen jullie de centaur. Dat is een paardmens. Of Pegasus, in de Efteling woont hij. Dat is een paard met vleugels. Heel bekend is natuurlijk de Sphinx. De Sphinx in Egypte bijvoorbeeld. Enerzijds half man of half leeuw. Half mens, half leeuw. Maar in de Griekse mythologie kennen ze ook een Sphinx. En dan is het half vrouw, half adelaar. Dat is ook mooi. En in de natuur kennen we ook echte hybride dieren. Geen mythische, maar echte. Jullie kennen bijvoorbeeld de lijger. Dat is de leeuw en de tijger. Of de til natuurlijk, hè. Ja. De zuilezel. Ja. Of de zezel. Niet. Zebra en een ezel. Of een gaap of een scheid. Dat zijn hybride dieren dus. Nou, in de Bijbel vinden we dus ook van dat soort dieren. Maar dan beelden ze iets uit. En hier vinden we dan serafs. Ja, en of het nou een draak is of een slang met vleugels, ja, dat blijft dan een beetje vaag. Je zou het kunnen tekenen, maar toch ook weer niet. Maar ze hebben bepaalde kenmerken. En in bijvoorbeeld Jesaja 14 vers 29, toch even eens lezen wat daar dan over staat, over die dieren. 14 vers 29, in een oordeel staat er dan... Verheug u niet, gij gans Palestina, dat de roede die u sloeg gebroken is, want uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. En zo'n basilisk, nou, ik weet niet of iemand weet wat dat is, maar het wordt in andere vertalingen vertaald met een adder. Maar dat schijnt nogal onwaarschijnlijk te zijn. Het is een soort, ook een soort fabeldier, een slangkip. Ja, het is een soort slang die als een kip eieren legt. Dat is het. Wij kennen trouwens ook de paashaas, toch? Maar goed, dat, ja. Maar hier hebben we dus een basilisk. Een basilisk. En dan staat er vervolgens... En haar vrucht, dus uit zo'n ei, zal een vurige vliegende draak zijn. Nou, en die vliegende draak, dat is een seraf. Nou, alleen het woordje draak, dat is seraf. Ja, dan weet je dus nog niet wat het is. Een draak dus. Een niet bestaand wezen. Kunnen we daar dan niet achter komen? Nou ja, natuurlijk wel. Dan ga je kijken, wat staat er dan in het Hebreeuws? En dat woordje seraf, dat is ook een werkwoord dan. Gewoon hetzelfde woord, maar dan als werkwoord. En als je kijkt waar dat dan voorkomt, dan wordt dat altijd vertaald met, het werkwoord saraf is het dan, dan wordt dat vertaald met branden, of doorbranden, of in enkele plaatsen met cremeren. Dus het heeft te maken met vuur en verbranding. En de eerste keer dat het voorkomt, dat het werkwoord saraf, is in Genesis 11 vers 3. En dat is in Babel, hè, en dan staat er, en zij zeiden, en ieder tot zijn naaste, kom aan, laat ons tichelen, strijken en wel doorbranden. Dus het heeft te maken met de dienst in Babel, met het doorstrijken en verbranden of doorbranden van tichelen. Het heeft te maken, om maar eventjes een korte route te nemen, met eigenmachtige godsdienst. Het heeft te maken met zelf iets tot stand brengen, doorbranden. Het heeft te maken met een eigen oordeel. Want dat is wat branden eigenlijk is, doorbranden. Vuur zet iets om. Vuur zet stof A om in stof B. Of zet vaste stof om in gasvormige bestanddelen. En op het moment dat het vuur niet sterk genoeg is... of dat het stofje te sterk is, dan gebeurt er niks. Dan doorstaat het vuur. Nou, maar vuur beproeft als het ware... de substantie. Dat is wat vuur doet. Het zet om. Het is het oordeel dus. Het is een soort weegschaal. Nou, en de wet is ook een weegschaal. Is ook iets wat veroordeelt. Hè? En dat is wat uitgebeeld wordt in Babel. De wet die de oude schepping op heilige en rechtvaardige door goede wijze zou veroordelen. Daar spreekt dat doorbranden over. En daar spreken de serafs dus over. Over het oordelen. En wat uiteindelijk dan overblijft van dat oordeel, dat is de nieuwe schepping. En dat kun je aanmerken als een offer. Dat zou aangeboden worden. Dat wat uit de dood overblijft, wat opstaat uit de dood, dat is wat geofferd wordt. En daar hebben serafs mee te maken. En daarom bevinden zij zich in die tempel. Daarom is er ook zoveel vuur in de tempel. Altaar, offer, vuur enzovoort. Het wordt in vele offers ook beschreven. Die serafs, ja, misschien denk je nu van ja, dat is leuk verzonnen, maar die komen we ook tegen in de geschiedenis van Israël in de woestijn. Bij de geschiedenis van de verhoogde slang. In Numeri 21 is dat. Hè? Het volk murmureerde weer eens. En vervolgens verschenen daar die vele vurige slangen die het volk beten. Veroordeelde dus. En die vurige slangen, als je kijkt wat daar staat in het Hebreeuws, dan is dat Nachashim Serafim. En dat Nachash, dat is ook slang, maar Serafim wordt dan ook met slang vertaald. Maar dat is wat het is. Het zijn vurige, verbrandende slangen. Het zijn slangen die veroordelen. En dat is precies wat onder de wet gebeurde, de vele priesters onder het oude verbond... konden het volk niet heiligen, konden het volk niet leiden tot zaligheid. De wet daarentegen veroordeelt de mens en in het bijzonder het volk Israël levend onder de wet. Dat is wat uitgebeeld wordt in die vele vurige slangen. En wat wordt daar tegenover gezet? Die ene verhoogde koperen slang die op die staak werd gezet. En die slang, die moesten ze aanzien om te blijven leven. En van die slang wordt dan in Johannes 3 vervolgens gezegd, hè, dat gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Niet aan het kruis, maar nee, in heerlijkheid. Verhoogd boven de aarde, Johannes 12. Hij zou namelijk ten hemel varen. Hij zou aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen geplaatst worden. En zo zien we hem in Jesaja 6 dus. In heerlijkheid. En als Jesaja die heerlijkheid ziet, dan zegt hij, wee mij, want ik heb de heerlijkheid des Heren gezien. Ik kan niet leven. Ik kan niet bestaan. Hij werd als het ware veroordeeld. Nou, en dat wordt uitgebeeld in die serafs. Die serafs spreken dus over het oordeel wat zou plaatsvinden over de oude schepping, over de oude mens, maar waaruit de nieuwe schepping en de nieuwe mens over zouden blijven. Nou, en wat is het eerste wat deel krijgt aan de nieuwe schepping en overblijft? Wat is het eerste overblijfsel? Nou ja, we hoorden het vanochtend nog, wij zijn eerstelingen. Dan ben je een overblijfsel. Ja, zo kun je dat noemen. En wij zijn dus, als het ware nu, diegenen die zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat is juist de gemeente. En ook dat, ja, daarvan kun je zeggen, dat verzin je. Maar het grappige is dus, dat heilig, 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 uitgesproken door die serafs, dat maar één keer in de Bijbel verder voorkomt. Dus ja, je hebt niet heel veel keuze als je het wil nazoeken. En dat is in Openbaring 4, daar komt het voor. Laten we dat eventjes aan opslaan, Openbaring 4. Want Bijbelstudie heeft eigenlijk nooit te maken met chronologie, maar met schrift vergelijken te maken. De chronologie is voor de mens. Daar heb je te maken met verschillende schrijvers die in verschillende tijden leefden, met verschillende achtergronden. De een was goed onderwezen, de ander was niet onderwezen. En toch brachten zij het woord van God voort. En de ongelovige blijft steken bij die oppervlakkige teksten en vraagt zich af of het wel mogelijk was dat allemaal zo geschreven kon zijn. En dus is bijvoorbeeld Daniel een paar honderd jaar naar voren geplaatst in de geschiedenis enzovoort. Ze houden zich bezig met die chronologie. Maar wij als gelovigen zouden de goddelijke context leren verstaan van het woord. De eenheid van de schrift. Namelijk niet die vele schrijvers, maar die ene schrijver met een hoofdletter. En hij waakt zelf over zijn woord. En hij leert ons om de hele schrift te onderzoeken. En hij leidt ons door heel de waarheid, namelijk door zijn woord. Maar dan zouden we schrift met schrift moeten vergelijken. En hier in Openbaring 4, daar vinden we ook een soort plaatje, ook weer zo'n lastig visioen met allerlei attributen waarvan je stuk voor stuk zou kunnen afvragen wat betekent dat. Dat gaan wij nu niet doen. Maar in Openbaring 4, zeg ik, zonder het verder uit te leggen, vinden we de hemelse positie van de gemeente geschetst. Waarin de eerste drie hoofdstukken, nou ja, in Openbaring 2 vers 3 wordt gesproken over de aardse lijn van het christendom. Denk maar even aan die boom in Matteüs 13. Over hoe het zou gaan hier op aarde, met het koninkrijk dan, zoals je wilt. Zo vinden we dan tegelijkertijd in Openbaring 4 en 5 de hemelse kant van het verhaal. Dus je moet het als één plaatje zien. Waar wij dus als gelovigen enerzijds zijn geplaatst in de toekomende eeuw en deel hebben gekregen aan de nieuwe schepping. Wij hebben al eeuwig leven. Zo aan de andere kant zijn wij nog in deze tegenwoordige boze eeuw. En daarom zouden wij op een bepaalde manier wandelen. Toch? Dus daar vind je ook dat, het kan een paradox zijn, maar het is een duaal iets. Tegelijkertijd leven wij hier en daar. Het loopt door elkaar. Alleen de vraag is, waar is je schat? Waar ben je met je hoofd? Nou, dat laat ik aan een ieder voor zich om te beantwoorden. Maar hier in Openbaring 4 vinden we ook zo'n plaatje, een statisch plaatje iets wat gewoon een schilderijtje zou kunnen zijn, maar het spreekt over een hele bedeling. Het spreekt over de gemeente als zodanig rondom Christus, rondom zijn troon. Die 24 oudsten die we daar geschilderd vinden, die hun kronen als het ware voor de voeten van degene die op de troon zit werpen en zeggen van u komt toe alle lof en eer, alle macht en kracht enzovoorts. En dat plaatje is het hier. Maar ook voor die troon vinden we dan, waar zal ik eens gaan lezen? Laten we vanaf vers 6 doen. En voor de troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons en rondom de troon waren vier dieren, zijnde vol van ogen van voren en van achteren. Nou, ook weer van die dieren die je waarschijnlijk in de praktijk nooit zult zien. Nee. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier was een kalf gelijk. En het derde dier was een en het derde dier had het aangezicht als een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk één voor zichzelf 6 vleugelen rondom. Dus daar heb je weer die vleugels die overeen komen. En waren van binnen vol ogen. In Ezechiël vinden we dat trouwens ook, daar komen we nog. Ze waren vol ogen en hebben geen rust, dag en nacht zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere, God de Almachtige, die was en die is en die komen zal. Hier hebben we een kleine toevoeging: die was, die is en die komen zal. Want hij is degene die waarvan van de beginnen over gesproken is. Hè? Over hem gaat het. Hij is trouw aan zijn woord. En hier vinden we dus, omdat er was, is en komen zal, staat niet een plaatje van de drie eenheid, maar we vinden een plaatje wat boven de tijd staat. En dat is wat profetie is. Het is een statisch plaatje, maar het is dezelfde. En hij handelt op een bepaalde manier in onze dagen, maar het is dezelfde. En hij zal komen. En deze dieren kondigen dat aan. Dus deze dieren spreken over degene die op de troon zit. Zij verheerlijken hem. En het zijn vier dieren. En die vier dieren die staan in het algemeen bekend als de tetramorf. Dat is niet een mythisch hybride dier. Maar dat betekent gewoon zoiets als vier verschijningen. Namelijk een verschijning als leeuw. En dat staat in het algemeen bekend als het aspect van koningschap van Christus, de leeuw, uitgebeeld in de klassieke literatuur als een leeuw, maar dan verbonden aan Matthäus, het evangelie van Matthäus, het koningschap. Vervolgens vinden we een mens, daar vinden we Lucas, waarop vele malen wordt gesproken over de Heer die zich bekend maakt als de Zoon des Mensen. Dat is Lucas. Overigens, die leeuw wordt in verband gebracht met de kleur blauw van koningschap. Dat vind je allemaal als je googelt, tetramorf, dan vind je dat. Dus dat werk heb ik gedaan voor jullie. Maar mens, de mens komt overeen met Lucas, de zoon des mensen, of de kleur rood van Adam dus. Adam, Edom, rood. Vervolgens vinden we de arend. Nou, in het klassieke plaatje staat dat voor de godheid, degene die boven de aarde zweeft, die extra dimensie heeft, die hemelse dimensie, de arend, en die alles overziet. Nou, die staat voor Johannes, waarin de Heer nadrukkelijk als de Zoon van God wordt afgebeeld, de kleur wit, eigenlijk dus alle kleuren in hem verenigd. En vervolgens hebben we nog de os. De os. En die vind, ja, dat is de dienstknecht. En dat wordt uitgebeeld in het evangelie van Marcus. De dienstknecht. De middelaar dus. Degene die door zijn trouw en door zijn gehoorzaamheid gesteld is, of uit de mensen genomen is en gesteld is tot hoge priester van het nieuwe verbond. Op grond van zijn trouw, op grond van zijn dienst, op grond van zijn gehoorzaamheid. De kleur purper staat daarin centraal. En zo vormen die vier dieren een eenheid. Maar ze spreken over Christus. Nou, en in hem verenigd, je zou kunnen zeggen, die vier dieren die vormen zijn kleding. die vier dieren, die vormen als het ware zijn heerlijkheid. Want dat is zijn viervoudige positie als het ware. Nou, dat is waar hier over wordt gesproken. En zij roepen dus hetzelfde. Christus is heilig. Eén. En wij zijn in hem heilig. Nou, nu hebben we dus serafs gehad en we hebben vier dieren gehad. En blijkbaar komen die twee niet letterlijk overeen, maar wel in functie. In wat ze zeggen, in wat ze doen. Dus in mijn woorden, typologisch zijn ze dezelfde. En je moet ze dus optellen. Maar om meer te weten over wat het zijn, moeten we nog naar Ezechiël. Want die vier dieren, die komen ook nog maar één keer voor. En dat is in Ezechiël. Natuurlijk komen er ergens anders wel vier dieren voor, maar niet als één beschreven. Maar in Ezechiël wel. En de eerste keer is in Ezechiël 1. Dus het wordt ons makkelijk gemaakt. Want jullie weten, Ezechiël was de profeet die... die met het volk mee... ging of meegevoerd werd naar Babel en van daaruit profeteerde over het volk. En hij kwam dus in het buitenland terecht, net als Daniel overigens, die al eerder weg was. En Jesaja en Jeremia staan bekend als de profeten die in het land bleven. En Jeremia was een tijdgenoot van Ezechiël en hij profeteerde dus als het ware tegelijkertijd, maar in het land. Maar Ezechiël kwam in het buitenland terecht. En zijn naam betekent, Ezechiël, God zal versterken. Lijkt een beetje op de naam van Uzia. Sterk zijn. En Ezechiël begint dan met, even kijken, vers 1. In het 30ste jaar, in de 4e maand en op de 5e dezelfde maand, ga ik nu niet op in, als ik in het midden der weggevoerde was bij de rivier Gebar, zo geschiedde het dat de hemelen werden geopend en ik gezichten God zag. Dus hij ziet ook een visioen. En dan krijg je een heel ingewikkeld plaatje, ook weer met dieren en ogen en raderen en vleugels enzovoorts. Even kijken of ik dat... Ik ga dat niet allemaal lezen, maar in vers 5 bijvoorbeeld. Eerst vers 4. Toen zag ik en ziet een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen. En een glans was rondom die wolk en uit het midden daarvan was... als de verf van Hasmal en uit het midden des vuurs, en zo gaat het hele hoofdstuk door, maar daaruit, uit het midden, kwam de gelijkenis van vier dieren. Dus er kwamen vier dieren tevoorschijn. En dit was hun gedaante. Ze hadden de gelijkenis van een mens, en elk een had vier aangezichten, insgelijks had elk een van hen vier vleugelen. En dan vervolgens worden die dieren verder beschreven. Vers 10 bijvoorbeeld. Dan gaat het over de vleugels. Even kijken. De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht van een mens en het aangezicht van een leeuw hadden zij. Vier aan de rechterzijde en ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht en ook hadden die vier eens arends aangezicht. Dus ik betwijfel of je het nu kunt uittekenen. Maar als het goed is, herken je wel weer de parallel met Openbaring 4. Dus we hebben serafs, heilig, 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 naar Openbaring. Vervolgens vier dieren met vier gezichten. En die vier dieren met die vier gezichten komen we hier weer tegen. Maar als je dan vraagt, wat is het? Ja, dan zou je bijvoorbeeld Ezechiël 1 vers 28 gewoon moeten lezen. Los van of je alle versen daartussen begrijpt of kunt uittekenen... staat er in vers 28, gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is, ten dage des plasregens, alzo was de gedaante van de glans rondom, dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. Alles wat hiervoor beschreven wordt, onder die boog met die dieren, dat is de gelijkenis van de heerlijkheid des Heren. En die heerlijkheid des Heren staat vervolgens centraal in pak een beetje de eerste 10-11 hoofdstukken van het Bijbelboek Ezechiël. En dat is precies hetzelfde als het eerste vers van Jesaja 1. De heerlijkheid des Heren, koning Uzia, zou sterven. En hier in de eerste vers, hoofdstukken van Ezechiël, wordt beschreven hoe de heerlijkheid des Heren uit de stad, uit Jeruzalem, zou verdwijnen. In Ezechiël 10 en 11 vinden we daarvan de climax. En daar vinden we weer dat plaatje van die vier dieren vervolgens. In de tussenliggende hoofdstukken niet, maar hier weer wel. En dan staat er in het eerste vers van, of in het 15e vers van Ezechiël 10. Ja, dat is misschien een beetje lastig om. Laat ik vers 14 erbij pakken. Ja, ik moet ergens in. Inschieten. Nou, ik lees vers 14. En elk heen had vier aangezichten. Dit gaat over dezelfde. Hetzelfde plaatje als in Ezechiël 1. Maar elk een had vier aangezichten. En het eerste aangezicht was het aangezicht van een gerub. Hé, dat is anders. En het tweede aangezicht was het aangezicht van een mens. En het derde het aangezicht van een leeuw. En het vierde het aangezicht van een arend. En die gerubs hieven zich omhoog. En dit was hetzelfde dier dat ik bij de rivier Gebar gezien had. Om een lang verhaal kort te maken, de vier dieren uit Openbaring 4 komen overeen met de vier dieren in Ezechiël 1. En Ezechiël werd geroepen bij de rivier Gebar en daar zag hij dit gezicht. En hier staat er dat die vier dieren gerubs zijn. En dit was hetzelfde gezicht als hij zag in Ezechiël 1 bij de rivier Gebar. Dus we hebben nu serafs, we hebben vier dieren en we hebben gerubs. Nou, en dan is de vraag, wat is dat dan? Nou, we hebben het al een paar keer genoemd. Zij spreken dus over de heerlijkheid des Heren. En uiteindelijk staat er dan in vers 20. Dit is het dier dat ik zag onder de gods Israëls bij de rivier Gebar. En ik bemerkte dat het gerubs waren. En elk een had vier aangezichten en elk een had vier vleugelen. En de gelijkenis van mensenhanden was onder hun vleugelen. En aangaande de gelijkenis van hun aangezichten. Het waren dezelfde aangezichten die ik gezien had bij de rivier Gebar. En hun gedaante en zijzelven, zij gingen ieder recht uit voor zijn aangezicht heen. Maar die dieren, als je dan door zou lezen, die verdwijnen als het ware weer. En zij nemen de heerlijkheid des Heren mee. Ja, gerubs, dus dat is nog een toevoeging. En dat is weer zo'n onbekend iets. Zijn het dieren of wat zijn het? Ze worden door anderen weer als engelen beschreven. Maar ja, hoe moet je een engel beschrijven? Het is een onbekend woord, gerubs. En daarom is het gewoon niet vertaald. Gerub, gewoon. Onbekend. En ja, je kan dan de neiging hebben om te kijken naar het Hebreeuws en allerlei anagrammen te bekijken van het woord gerub. Ik denk dat dat wel bekend is. Dan heb je bijvoorbeeld, je hebt gerub en daar kun je de eerste en de tweede letter bijvoorbeeld verwisselen. En dan krijg je een bepaald woord met een betekenis enzovoorts. Maar ik denk dat het belangrijker is om gewoon naar de context te kijken van waar komen gerubs voor. En zo leer je wat de betekenis van gerubs zijn. Zoals we ook de betekenis dan van de vier dieren en van de serafs kunnen achterhalen. En de context van de gerubs is niet moeilijk, want waar komen ze als eerste voor? De Hof van Eden. Toen Adam en Eva de hof werden uitgezet, toen werd de weg tot de boom des levens versperd door een gerub met een zwaard. En op het moment dat men toegang zou willen tot de boom des levens, dan moet men langs die gerub. Daar moet men langs. Nou ja, laat het nu het geval zijn dat wij deel hebben gekregen aan de boom des levens. Dus op een of andere wijze hebben wij onze, of die gerub, gepasseerd. Toch? Nou, dat kan twee dingen betekenen. Of die gerub is er niet meer. Of wij zijn er niet meer. Toch? Nou, en ik denk dat het veilig is om te zeggen dat het laatste geval waar is. Toch? Wij hebben onze oude mens afgelegd. En wij hebben deel gekregen aan die gerub. Wij hebben deel gekregen namelijk aan de heerlijkheid van Christus. Wij hebben deel gekregen aan het nieuwe verbond en daarmee aan de zegeningen van Christus. Dat is precies wat Paulus in Efeze 1 zegt. Dus wij hebben deel gekregen aan die gerub. En nu, als leden van zijn lichaam, bewaken wij de weg tot de boom des levens. Want wij zijn nu dat priesterlijke volk. Dat is wat de cherub uitbeeldt. En ik weet wel dat ik dingen nu kort door de bocht zeg. Maar ja, anders kun je nooit zo'n bijbelgedeelte op een zondagmorgen eventjes bespreken. Dus voor vragen ben ik altijd beschikbaar. De volgende keer dat we cherubs in grote getalen tegenkomen is bij de tabernakel. Toch? De tabernakel en bij de tempel. Daar vinden we ook cherubs genoemd in allerlei soorten en maten. Met name de tabernakel, hè, de Ark des Verbonds. Daar werden die cherubs over het verzoendeksel geplaatst. Over het verzoendeksel geplaatst. En zij richtten hun aangezicht op het verzoendeksel. Dat waren de cherubs. En we vonden de cherubs ook geborduurd op het voorhangsel. Waren ze ook nog zichtbaar, maar wat platgeslagen dus. En vervolgens vinden we de cherubs ook nog verborgen op een van de dekkleden van de tabernakel. Volgens mij het onderste, weet ik niet uit mijn hoofd. Maar het was niet zomaar zichtbaar in ieder geval. Verborgen heerlijkheid dus. Dus die cherubs die spreken over de weg naar het nieuwe verbond, over de weg naar het leven, het bewaken van die weg. Maar als we alles optellen over de heerlijkheid van Christus. En laten ze dus ook, als ze één keer voorkomen in het Nieuwe Testament, of die ene keer dat ze voorkomen in het Nieuwe Testament, nou genoemd worden, cherubijnen der heerlijkheid. In Hebreeën 9 vers 5. Wanneer, ik denk, Paulus de tabernakel beschrijft, een aantal attributen beschrijft, en dan zegt hij dat op het verzoendeksel de cherubijnen der heerlijkheid waren. Nou, wat zijn het dan? Dat maakt niet uit. Want het is gewoon de heerlijkheid van Christus. Nou, en nu? Nu zou je het bruggetje dus moeten maken. Want cherubim of serafim of de vier dieren spreken van de heerlijkheid van Christus. Zij spreken daarvan. Zij overschaduwen Christus. Zij roepen hem aan. Zij zeggen heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Zij overschaduwen het verzoendeksel. Maar dat is de gemeente dus. Want wij zijn de heerlijkheid van Christus. En wij overschaduwen dus het verzoendeksel en zijn gericht op Christus. En van tussen de cherubim zou hij dus spreken. Tussen, in een grote gemeente zou hij de grote weldaden Gods spreken. Dat is wat eruit gebeeld wordt. Psalm 22 bijvoorbeeld wordt dat gezegd. Vanuit die grote gemeente. Van tussen de cherubim uit zou hij spreken. Het gaat dus over Christus en de gemeente. En dat is wat Jesaja hier ziet. De heerlijkheid van Christus. Christus zou erven onder het nieuwe verbond. Hij zou een erfgenaam zijn van alles. Maar het eerste wat hij erft is zijn gemeente. Zijn lichaam. Zijn heerlijkheid. En wij zijn dus die cherubim. In Romeinen 15 vers 17 of vers 7 staat bijvoorbeeld: neemt elkander aan, gelijk ook Christus ons aangenomen heeft, tot heerlijkheid Gods. Dus wij zouden elkaar aannemen in geloof, niet verwerpen, maar aannemen, omdat Christus ons heeft aangenomen, niet zomaar, nee, als zijn heerlijkheid. Wij zijn zijn heerlijkheid. Of een bekend vers in 1 Korinthe 11 vers 7. De man moet het hoofd niet dekken, want hij is het beeld en de heerlijkheid van God. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Nou, en dan niet blijven plakken bij het oppervlakkige plaatje. Waar gaat het over? Namelijk, Christus is de uitbeelding, de heerlijkheid van God, de verschijning van God. Maar de gemeente, de vrouw hier, is de heerlijkheid van Christus. Dat wordt eruit gebeeld. Daar geven wij uitdrukking aan. En dat vinden we dus in Efeze 5 ook. Daar heb je de man, Christus de man. En de vrouw, Christus, het lichaam van de gemeente dus. En die vrouw is dus de heerlijkheid van de man. Wij zijn de heerlijkheid van Christus. En Christus is de heerlijkheid Gods. En dat wordt dus uitgebeeld in dat plaatje van die cherubs die om het verzoendeksel zijn. En wij verheerlijken hem dus, als het goed is. Nou ja, wij zouden hem in ons lichaam verheerlijken. Dat is de bedoeling in ieder geval. Daartoe zijn wij geroepen. Ja, ik vind het zelf een prachtig plaatje. Want in al die ellende die nu gaande is in deze wereld, leren wij in plaatjes, ja, pak een beet 700 jaar voor Christus, over de gemeente en die vaste positie die de gemeente heeft gekregen in Christus. Wij zijn zijn heerlijkheid en van de beginnen wordt daarover gesproken. En daarin zouden wij onszelf vertroosten. Daarin zouden wij onszelf vastmaken. Daarop zouden wij gaan staan. En of het dan hard waait of zachtjes loeit in de wereld, dat doet er dan niet meer toe. Je zou blijven staan. En dit, nou eigenlijk elke bladzijde van de Bijbel, draagt daaraan bij. Waarom zou je dit moeten weten? Nou, Paulus zegt omdat wij hieruit vertroosting zouden halen. Romeinen 15. De schriften zouden tot hoop en vertroosting zijn. We zouden daardoor gaan uitzien naar degene die wij verwachten. En het zou toch een blamage zijn als je straks niet herkent wie je Heer is. Als hij verschijnt. Je denkt, is dat hem? Nee, we zouden hem leren kennen. Toch? Nou, en hij maakt zichzelf bekend aan degene die hem tot zaligheid verwachten. Ik ga afronden, maar ik kan het niet laten om toch nog iets te zeggen over dat plaatje in Jesaja 6. Want ja, dat met die kool, hè, dat is altijd een beetje... Ja, dat beklijft toch van de... Wat moet je nou met dat kooltje wat zijn mond aanraakt? Staat in Jesaja 6 vanaf vers... ik zit in Jeremia. Jesaja 6... Want Jesaja die vreest dan, hè, van ik heb de Heere der Heerscharen gezien, ik heb zijn heerlijkheid gezien, maar ik ben onrein. En vervolgens heb je een van die serafs en die vloog tot hem met een gloeiende kool in zijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had. En hij roerde vervolgens zijn mond daarmee en zeide, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken en uw zonde is verzoend. Ja, wat is dat kooltje? Dat kooltje, dat is het Hebreeuwse woordje ritspa. En dat komt niet heel vaak voor, maar als het voorkomt, is het bijvoorbeeld in het boek Hooglied. Zoek het zelf maar eens na in Hooglied 3 vers 10. En daar wordt het vertaald met bespreiden, uitspreiden of vervullen. Het heeft te maken met iets opvullen. Dat is wat ritspa, het werkwoord, dan is. Ja, iets vervullen, iets verspreiden. Wat wordt er verspreid? Nou, een goede reuk bijvoorbeeld. Heerlijkheid. Maar hier gaat het over verspreiden van het woord. Namelijk het woord van het nieuwe verbond. Het verspreiden van de geest. En wat is het effect dan van dat kooltje op Jesaja? Hij krijgt deel aan dat woord wat zich verspreidt. Dat woord van het nieuwe verbond. Dat gloeiende kooltje. En vervolgens... raakt hij verzoend. Dat is de werking van dat kooltje. Het gaat dus over het woord der verzoening. Het woord van het nieuwe verbond. En hij, als Jesaja, krijgt daar deel aan. En Christus kreeg daar als eersteling deel aan. En wij vervolgens als eerstelingen hebben deel gekregen aan dat woord der verzoening. 2 Korinthe 5, hè? Dat woord, daar gaat het over. Maar, er zit een... andere kant. Er is een keerzijde aan die medaille. Sla het kooltje plat en kijk naar de achterkant. Want waar men dat woord aanneemt, leidt het tot verzoening. En in dit geval is dat Jesaja. En dan staat er, zie, zend mij. Hè? Zoals Christus zei, zie, hier ben ik. Neem mij. Of zoals Paulus zegt later in Romeinen 10, volgens mij. Hier ben ik, zend mij. Ik bid voor hun zaligheid, maar zend mij. Neemt hij de plaats in van Jesaja. Inclusief de gemeente dus. Zo, waar men dit woord afwijst, krijgt men deel aan de veroordeling. En dat is wat vervolgens gesproken wordt door Jesaja. En dan krijg je dus dat hun ogen dichtgaan en dat hun oren verstopt raken enzovoorts. Dat is de keerzijde van dat woord van het nieuwe verbond dat gesproken werd. En dat is dus het effect wat het woord had in de opstanding. Waar men het aannam, leidt het tot verzoening. Krijg je deel aan dat kooltje en ga je vervolgens ook spreken. Maar waar men het afwijst, leidt het ertoe dat men in slaap sukkelt. En dat men deel krijgt dus aan het oordeel van de Heere. Het woord snijdt aan twee kanten. En zo vinden we dus een illustratie van dat kooltje in Romeinen 12 bijvoorbeeld. Daar staat, indien dan uw vijand hongert, zo spijzigt hem, geef hem te eten. En indien hem dorst, zo geeft hem te drinken, want dat doende zult gij kolen vuurs op zijn hoofd leggen. Nou, dat is precies dat woord van het nieuwe verbond. Dat betekent niet zozeer dat wij iemand letterlijk van eten zouden voorzien, al is daar niets op tegen, maar wij zouden dat woord spreken, wij zouden trouw blijven aan het woord van het nieuwe verbond en daarin wandelen. En het is aan diegene zelf of dat woord wat opgestapeld wordt, of dat dus tot verzoening is of tot veroordeling. Iemand neemt het aan of iemand wijst het af. Maar wij zouden goden altijd een goede reuk van Christus zijn, zegt Paulus. Wij zouden het niet bedekken. We zouden het laten uitstralen, dat kooltje, en het niet uitblussen. Toch? Daar gaat het over. Het woord van het nieuwe verbond. En dat zouden wij spreken. En Jesaja zegt dan van, nou, neem mij, gebruik mij daarvoor. En Paulus, nou ja, de Heer zegt, neem mij, gebruik mij. Nou, zit aan mijn rechterhand. En Paulus zegt, gebruik mij in Romeinen 10. Toch? Zalig of... hoe lieflijk zijn de voeten degene die gezonden zijn om de zaligheid te verkondigen. Hè? Zend mij. Laat mij dat woord spreken. En als wij tot geloof komen en dat woord in ons hart geplant wordt, dan zouden wij op een gegeven moment ook dat woord weer uit onze, ja, over onze lippen laten vloeien. Dan zal dat ook uit ons komen. En dat is datzelfde woord. Dus Jesaja staat hier voor Christus en de gemeente in onze dagen. En wij zouden dus deel krijgen aan dat kooltje. En nogmaals, waarom is dat belangrijk? Nou, omdat je daardoor leert wie je bent. Ons leven is niet hier, ons leven is daar, bij die troon. Dat is ons werkelijke leven. Wij zijn in dat binnenste heiligdom. En u weet, u kunt alleen in het binnenste heiligdom verkeren als u gereinigd bent. Als u deel hebt gekregen aan, nou ja, in ieder geval het brandofferaltaar, maar ook het koperen wasvat. Wanneer u weet dus dat uw geweten gereinigd is van dode werken. Als u laat reinigen door het bad des waters, dat is het woord. Dan pas zul je naar binnen gaan van nature. Want dan weet je dat je rein bent. En daar binnen, daar hebben wij gemeenschap met Christus. Daar spreekt hij tot ons. En zo mogen wij ons als cherubs overschaduwen boven dat verzoendeksel. En dan zal hij tot ons spreken. Zullen we hem danken?